Goedemorgen. Fijn om hier deze morgen in uw midden te zijn. Ik zie een aantal bekende gezichten. Sommige had ik verwacht, andere niet. U heeft iets met de baptisten uit Papendrecht. Ik weet niet of u dat opgevallen is. Een paar weken geleden stond een broeder van mij uit de oudste raad, Joël Spijkstra, stond hier. En sinds een paar maanden mag ik ook de gemeente dienen als oudste. De Vrijbaptistengemeente Papendrecht. Volgens mij komt Nanne Groot hier ook wel eens spreken. En die komt ook uit onze gemeente. Dus in die zin zijn we verbonden met de andere baptisten hier dichtbij. Maar ook met de kerk wereldwijd. Ik ben al blij dat we deze morgen ook gehoord hebben over Advent. Want de prediking die ik deze morgen wil houden, die sluit daarbij aan. Ik wil het met u gaan hebben over de lofzang van Zacharias. Dus ik was blij dat er al wat aanzetten gegeven werden over Advent. Je hebt soms evangelische gemeentes die lijken helemaal los te zijn van het kerkelijk jaar. Misschien wel uit een soort reactie op de kerkelijke traditie. Maar hier viel het woord Advent, dus ik dacht, die preek kan ik hier gewoon houden. De lofzang van Zacharias. En die kunt u vinden in Lucas 1. En dan gaan we straks met elkaar lezen vers 67 tot 80. Maar voordat ik dat wil gaan lezen en u daar nou kunt luisteren, wil ik eerst eventjes een beetje de context schetsen van wat we vinden in Lucas 1. Het bijzondere aan de geschiedenis in Lucas, als het gaat over Zacharias en Elisabeth, vind ik dat God mensen gebruikt waar wij als mens aan voorbij zouden gaan. Waar we als mens geen enkele verwachting meer van zouden hebben. Juist die mensen wil God gebruiken. Als we lezen in Lucas 1, vers 7. En zij, dat zijn dus Zacharias en Elisabeth, hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. Dan lezen we over een echtpaar wat onvruchtbaar blijkt te zijn. En wat op hoge leeftijd is. En als we dan gelijk maar eens een toepassing maken voor onszelf deze morgen, dacht ik, misschien zitten hier wel mensen die op leeftijd zijn en die zich afvragen, wat kan ik nu nog betekenen voor de gemeente? Wat kan ik nog betekenen voor Gods Koninkrijk? Misschien zitten hier mensen die onvruchtbaar zijn, omdat ze niet getrouwd zijn of om lichamelijke redenen geen kinderen kunnen krijgen. En zich afvragen welke taak en positie zij dan mogen bekleden in het lichaam van Christus. En de boodschap die door Lucas 1 tot ons komt, is dat je ziet dat ook in het leven van Elisabeth en Zacharias dat niemand bij God aan de kant gezet wordt. Maar dat hij iedereen kan gebruiken en wil gebruiken voor zijn glorie, voor zijn eer. We leven in een maatschappij dat oude mensen, ouderen, vaak aan de kant gezet worden. En als het helemaal niet meer gaat, dan is er nog het bejaardentehuis. Maar ergens doen we op dat punt geen recht. Ik weet wel, praktisch gezien kan het nodig zijn en ik zeg daar in die zin niks verkeerds van. Maar als het gaat om de waarde die we toekennen aan een mensenleven, dan geldt ook van mensen in ouderdom, in hoge ouderdom, dat ze nog steeds bruikbaar zijn in Gods Koninkrijk. Ik zie hier diverse ouderen zitten. Laat u door de duivel dat niet ontnemen dat u een belangrijke taak en functie heeft in het Koninkrijk van God. Dat gold ook voor Zacharias en Elisabeth. En misschien zegt u, ja, maar dat waren dan ook wel twee heel bijzondere mensen. Want ik lees in vers 6 van hoofdstuk 1. Ze waren beide rechtvaardig voor God en ze wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Dus het waren toch ook wel twee heel bijzondere mensen. En misschien zegt u wel van, ja, zo bijzonder ben ik nou toch ook weer niet. Om nou te zeggen dat ik in alles rechtvaardig en onberispelijk ben, is dat niet een hele hoge standaard? Nou, als we kijken naar wat er gebeurt in Lucas 1, dan blijkt dat ze inderdaad wel rechtvaardig waren en met God wilden leven, maar dat ze niet bepaald zonder zonde waren. Want wat gebeurt er als Zacharias in de tempel is en er verschijnt een engel van God aan hem? En hij krijgt de belofte dat uit hem nog een kind geboren zal worden, die een belangrijke rol zal spelen in de komst van de Heer Jezus Christus. Nou, als die boodschap gekomen is, u weet het, dan zegt Zacharias, hoe kan dat nou toch? want ik en mijn vrouw zijn al oud geworden. Hij reageert vol ongeloof. En wij kennen dat verhaal en we zeggen dan, ja, nou ja, goed, ja, zo is dat gegaan inderdaad. En dat is toch ook wel logisch dat Zacharias dat dacht, want hij was oud. Maar we moeten zich voorstellen dat hier deze morgen een engel verschijnt. Dat je in de tempel staat, dat er een engel van God komt. En dan op zo'n boodschap, om dan te zeggen van, hoe kan dat nou? Dat is een reactie vol ongeloof. En ik bedoel daarmee niet om Zacharias nu even weg te zetten, maar om te laten zien dat ook ondanks Zacharias zijn ongeloof, God hem nog steeds wil gebruiken. God zegt dan niet van, nou dan zoek ik wel een ander die meer geschikt is en die een groter geloof heeft. Nee, God zal en gaat Zacharias en Elisabeth gebruiken. Dat is zijn plan. Gods plannen falen niet. En dan zegt de engel ook in verontwaardiging, we kunnen het lezen in vers 19 van het eerste hoofdstuk. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel die voor God sta. Hoort u de verontwaardiging hierin doorklinken? Ik ben Gabriel, de speciale engel die voor Gods troon staat. Ik ben speciaal gestuurd naar deze aarde om deze boodschap te brengen. En zou dat dan niet kunnen gebeuren? Zou dat dan onmogelijk zijn? En dan, dat vind ik ook zo mooi, dan in vers 20, daar zegt de engel tegen Zacharias en zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En dan zie je dat hier straf en genade samen opgaan. Want de straf die Zacharias krijgt op zijn ongeloof, is dat hij zal zwijgen. Tot de dag dat het vervuld zal zijn. Maar tegelijkertijd had hij om een teken gevraagd. Nou, hij krijgt een teken. Dus de straf is tegelijkertijd een teken dat het werkelijk zal gebeuren. God geeft hem in die zin ook nog in genade waar hij om heeft gevraagd, een teken. En dan, als uiteindelijk 9 maanden later het moment aangebroken is dat Johannes geboren zal worden en het kind is daadwerkelijk geboren, dan ontstaat die hele discussie over hoe het kind dan genoemd moet worden. En dan zijn we al dicht bij de lofzang. En Johannes had de opdracht gekregen om, Zacharias had de opdracht gekregen om hem Johannes te noemen. Terwijl Zacharias erg voor de hand had gelegen om hem zo te noemen naar zijn vader. Zeker op die leeftijd. En als de mensen dan vragen hoe moet hij heten en ze gaan het aan zijn vader vragen, dan schrijft Zacharias op dat schrijftafeltje, Johannes is zijn naam. En dan zie je dat hij trouw is in die zin aan de opdracht die de engel hem gegeven had. En dan wordt zijn geloofsgehoorzaamheid, om het kind Johannes te noemen, wordt direct beantwoord met genade van God. Want dan wordt zijn stomheid, waarmee hij geslagen was, wordt weer weggenomen. En dan kan hij in 1 keer weer spreken. En dan spreekt hij deze lofzang. En dat is een wonderlijke lofzang, die lofzang van Zacharias. Want wat zou u als eerste doen als u 9 maanden lang heeft moeten zwijgen. En u krijgt dan een kind. Het kind is gekregen op deze hoge leeftijd. Wat zou u als eerste zeggen? Nou, als u een lofzang zou zingen, dan zou je vreselijk dankbaar zijn, denk ik, over het feit dat God naar jou en je vrouw heeft omgezien. Dat je een kind hebt gekregen. Maar het eerste gedeelte van de lofzang van Zacharias gaat niet over Johannes. Gaat niet over Zacharias of over Elisabeth, maar gaat over God en over de verlossing die hij tot stand heeft gebracht en gaat brengen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dus al die eerste versen, die gaan allemaal over de Heer Jezus, de verlosser die God heeft gestuurd. De verlossing voor zijn volk. En pas daarna gaat het over Johannes. Het is een wonderlijke lofzang. En Johannes of Zacharias' mond, die stroomt er als het ware van over. Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En misschien bent u hier deze morgen ook wel opgekomen. En bent u geestelijk gezien wel door. Misschien zoals buiten het herfstweer, ik zie dat de zon nu weer schijnt. Maar toch de kou en de regen die ze opgeven. En dat het herfstweer eigenlijk een soort afspiegeling is van uw geestelijk leven. Nou, dan wil ik u deze morgen oproepen om te doen wat hier Zacharias heeft gedaan, om de lof te zingen over Gods daden. Als je gaat nadenken over wat God gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, En als je kijkt naar wat God gedaan heeft in je eigen leven. En je gaat daar God de dank en de lofzegging voor zingen. Je zingt hem de lof toe. Dan wordt als het ware je hart weer in vuur en vlammen gezet voor de Heer Jezus. Herkent u dat? In uw eigen leven als het door is en u gaat een lied zingen of een psalm. U gaat nadenken over wat God voor u allemaal gedaan heeft in uw leven. En wat hij gedaan heeft in de Heer Jezus, dat boven alles. Dan kan het niet anders of ook onze mond stroomt weer over van lof tot deze God. En dan gaan we hetzelfde doen als wat we hier lezen over Zacharias. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen had om ons te geven. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen te bereiden. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Met welke ons de opgang uit de hoogte bezocht heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en verbleef in de woestijnen tot aan de dag van zijn verschijning in Israël. Tot zover de schriftlezing, de lofzang van Zacharias. Het thema is deze lofzang en we gaan met elkaar nadenken over drie gedachten naar aanleiding van deze lofzang. In de eerste plaats, de beloofde verlossing, de verlossing die wordt beloofd. In de tweede plaats de inhoud van deze verlossing. Waar bestaat deze verlossing dan uit? En in de derde plaats het doel van deze verlossing. Dus de verlossing die we horen in de lofzang van Zacharias, de verlossing is beloofd. De inhoud van deze verlossing en het doel van deze verlossing. In de eerste plaats, het is een beloofde verlossing. Het is u misschien opgevallen toen we met elkaar lazen dat Zacharias meerdere keren verwijst naar het Oude Testament. En dat God die verlossing allemaal al voorzegd heeft. Dat hij het gezworen heeft. Dat hij een eed aan Abraham heeft gedaan. Het is een beloofde verlossing. En je zou het hele Oude Testament eigenlijk samen kunnen vatten in deze parafrase. God heeft zijn verlossing beloofd. En het Nieuwe Testament kun je samenvatten met God heeft zijn belofte waargemaakt. Belofte en vervulling. Dat is eigenlijk de samenvatting van de hele Bijbel. Vers 68, het eerste vers van de lofzang, laat zien dat deze verlossing het initiatief is van God zelf. God zelf gaat datgene wat hij beloofd heeft ook waarmaken. We lezen in vers 68. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. God gaat zelf zijn woord waarmaken. Hij zorgt voor de beloofde verlossing. In vers 69 lezen we over een hoorn van zaligheid. Dat is het beeld van een sterke hoorn van een dier, van een rund of van een os, van een stier. En dat is een beeld van een sterke arm, van iemand die met kracht iets doet. Zo krachtig zal die verlosser zijn die aangekondigd wordt. En dat doet ons denken aan taal die we ook vinden in het Oude Testament bij de verlossing van Israël uit Egypte. De Exodus, de uittocht uit Egypte. Verschillende keren lezen we in het Oude Testament dat God met een sterke arm Israël heeft uitgeleid uit Egypte. En die exodus, die gedachte van de uittocht, die vinden we ook hier opnieuw in het Nieuwe Testament. God zal een nieuwe exodus geven. Een nieuwe bevrijding aan zijn volk. Ze hebben die bevrijding nodig, want ze leven opnieuw onder het slavenjuk van de vijand. In de situatie van Zacharias en Elisabeth was dat natuurlijk de overheersing door de Romeinen. Daar zullen we het straks nog over hebben. Maar we kunnen ook denken aan de overheersing en de macht van de boze, die ons leven in zijn greep kan hebben. We kunnen denken aan de zonde. De zondemacht die ons als het ware lam legt, zodat we niet God kunnen dienen zoals we dat eigenlijk zouden moeten doen. Dat is de macht waarvan we bevrijd moeten worden. En die exodus, die bevrijding, die geeft God ons in Jezus Christus. God is trouw aan zijn verbond. We lezen in de volgende verse, lezen we verschillende personen en mensen die genoemd worden, met wie God in het verleden inderdaad een verbond heeft gesloten. In vers 69 lezen we over David. God heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. In vers 70 lezen we over de heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. In vers 72 wordt gesproken over een heilig verbond van onze vaderen. En dan wordt gelijk gesproken ook over Abraham. De eed die hij aan Abraham, vers 73, gezworen heeft om ons te geven. Dus je ziet dat Zacharias gaat verschillende personen uit het Oude Testament langs om te laten zien, daarmee heeft hij een verbond gemaakt. En datgene wat nu plaats gaat vinden, of wat hier met kerst plaatsvindt, dat is allemaal vervulling van het Oude Testament. Dit is wat God beloofd heeft. Je ziet dat God in het Oude Testament steeds opnieuw een verbond maakt met mensen, een verbintenis aangaat. God, de hoge heilige God, laat zijn schepselen niet aan hun lot over, maar wil een relatie met ze aangaan. Hij wil een verbintenis sluiten, een verbond. En hoe belangrijk is dat om die verbonden te zien? Om te zien dat ze van God uitgaan en dat ze eigenlijk ook om een vernieuwing vragen, steeds weer opnieuw. Om een vernieuwing waarbij de verantwoordelijkheid eigenlijk steeds meer bij God alleen komt te liggen. Want het blijkt dat het oude verbond dat dat niet afdoende is. Dat mensen dat oude verbond niet hebben kunnen houden. Om dat duidelijk te zien is misschien goed dat we even die verbonden langsgaan zoals ze hier in de tekst genoemd worden. En dan kies ik voor de chronologische volgorde. Dan denk ik aan de eerste plaats aan Abraham die genoemd wordt in vers 73. De eed die God aan Abraham heeft gegeven. Welke eed was dat? U kunt hem vinden bijvoorbeeld in Genesis 15. Daar staat, ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat lijkt een hele onvoorwaardelijke zegen die God hier aan Abraham geeft. Dit zal er gebeuren met het nageslacht van Abraham. Geweldig. En in het vervolg van de geschiedenis met Abraham, dan zien we dat God uit Abraham een volk gaat maken. En dat daar wel bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld in Genesis 17 lezen, wordt het verbond vernieuwd, dat God daar de besnijdenis aan vast gaat maken. Dus die verbintenis met Abraham blijft staan en met zijn zaad. Maar, staat er in Genesis 17, dat nageslacht van Abraham moet ook besneden worden. En daar zien we al een eerste, zou je kunnen zeggen, bepaalde voorwaarden waaraan wel voldaan moet worden. En als we verder gaan en we denken aan het verbond op de berg Sinaï, wat God met het volk Israël gesloten heeft, dan heeft dat een nog veel sterker voorwaardelijk karakter. Misschien bedoelt Zacharias dat wel met onze vaderen in vers 72. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen. Misschien moeten we daarbij denken aan de 12 stammen. Het ligt heel voor de hand om daaraan te denken. De wetgeving op de berg Sinaï. Dan gaat het om het Mosaïsch verbond, zoals dat heet. En als we dat hele verbond lezen, bijvoorbeeld in Deuteronomium, dan komen we er allerlei wetten tegen die het volk van Israël wel moet houden. Wil God hen zegenen? Dus eigenlijk is dat verbond meer voorwaardelijk geworden. Zegen volgt op gehoorzaamheid aan God. Heel duidelijk is dat te lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 28. Waar God het heeft over zegen en over vloek. En dan houdt hij het volk van Israël heel duidelijk voor. Als jullie in mijn inzettingen zullen wandelen. Als jullie al mijn geboden en verordeningen zullen houden. Dan zal ik jullie zegenen. En dan komt er een hele rij in hoofdstuk 28 van Deuteronomium over allerlei zegeningen die het volk ten deel zal vallen. Maar vervolgens zien we in dat hoofdstuk ook de omslag. Als het volk van Israël niet gehoorzaam zal zijn, dan komen er een hele rij van vervloekingen over het volk. En aan het eind, dan belooft het volk Israël, nee, maar wij zullen de Heere dienen. Ze denken, dat gaan we doen. Wij gaan het verbond met God houden. En u weet hoe het gegaan is. En dan denk ik altijd tegelijk achteraan, hoe zouden wij het eraf gebracht hebben? Zouden wij beter geweest zijn dan het volk Israël? Ik denk het niet. Ik denk dat we ons kunnen vinden in de samenvatting van dat hele probleem, van het feit dat het volk Israël de wet niet heeft kunnen houden, dat we ons kunnen vinden in de samenvatting die Paulus daarvan geeft, in Romeinen 8, vers 3. Daar zegt hij, de wet was wel goed, dat heeft hij betoogd in Romeinen 7, maar dan zegt hij, de wet was wel goed, alleen die wet liep stuk op de zwakheid van onze menselijke, zondige natuur. Wij kunnen vanwege de zonde, vanwege ons zondige hart, kunnen die wet niet meer houden. Ook al is die wet goed en belooft God zegen op die wet. Maar het lukt ons niet. Het breekt ons bij de handen af. En daarom, en dat lezen we ook al in het Nieuwe Testament, of in het Oude Testament, daarom moest er een nieuw verbond komen. God moest bij wijze van spreken niet alleen van de buitenkant zijn wetten geven, maar hij moest ons van binnenuit gaan veranderen. Het gaat om de verandering van ons hart. En dat vinden we ook in de belofte al van het Oude Testament. Er wordt gesproken over David en over de profeten. Nou, eerst even over David. Welke belofte heeft David gekregen? We lezen in 2 Samuel 7, vers 16. Daar zegt God tegen David, uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Die belofte krijgt David. Er zal altijd een koning zijn op de troon van David, zijn nageslacht. Dus er moet een koning komen die gaat regeren. En die gaat werkelijke vrede geven. Die gaat die zegen geven. Niet de vloek, maar de zegen. En dat is wat we in het Nieuwe Testament lezen over de Heer Jezus. In Lucas 1 kunnen we al lezen, als de engel Gabriël eerder bij Maria geweest is, dat dat een onderdeel is van de belofte die zij krijgt. Lucas 1, vers 32 zegt de engel tegen Maria, hij, de Heer Jezus, zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ziet u, de Heer Jezus is de vervulling van deze belofte aan David. Dus als Zacharias zingt over de eed die ook aan David is gedaan, dan zien we de vervulling daarvan in het Nieuw Testament in de Heer Jezus. Hij is de vredevorst. Hij zal gaan regeren en echte shalom, vrede geven. En het laatste over die beloofde verlossing, dat vinden we in vers 70, waar gesproken wordt over de heilige profeten. Dan kunnen we denken aan alle profetieën die we vinden in het Oude Testament, ook na David. En een van de bekendste profetieën die ook het nieuwe verbond laten zien, is die van Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31 tot en met 33, 34. U kent die teksten wellicht. Dat laat zien, die belofte die laat zien dat God werkelijk iets aan het probleem van de menselijke zondige natuur gaat doen. Dat hij ervoor gaat zorgen dat ons hart veranderd wordt. Eerst wordt dat een bijzonder toegezegd aan het volk van Israël. Jeremia 31, vers 31, zie, zegt God daar, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden, de eerste Exodus. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hem getrouwd had, spreekt de Heer. Vers 33, voorzeker, dit is het verbond, het nieuwe, dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ziet u, dat is de belofte van het nieuwe verbond. In de eerste plaats vermaakt aan het volk Israël, het nageslacht van Abraham. Nou, dat is de beloofde verlossing. En die is in de Heer Jezus gekomen. En Zacharias ziet dat al en weet dat al. En begrijpt dat dat nu werkelijkheid gaat worden. En als hij daarvan op de hoogte is, dan gaat hij zingen. Niet in de eerste plaats van Johannes, die daar de wegbereider voor zal zijn. Maar dan gaat hij in de eerste plaats zingen over God. En over God als verlosser en de verlossing die hij gegeven heeft. Kunt u zich voorstellen dat Zacharias daar als het ware helemaal vol van is? De verlossing was beloofd. En hij zal nu vervuld worden. Dat was de eerste gedachte. Beloofde verlossing. Het tweede is dan, waar bestaat die verlossing eigenlijk uit? Ik heb er natuurlijk al iets van gezegd, maar wat is nu precies de inhoud van die verlossing? Wel, we kunnen daar ook van lezen in de lofzang van Zacharias, vers 71. Dan lezen we namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. En vers 74 lezen we nog een keer over verlost. Daar staat dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Dus die verlossing bestaat in de eerste plaats uit bevrijding uit de hand van onze vijanden. Nou, Zacharias dacht daarbij natuurlijk aan de Romeinen. Dat was de overheersing waar Israël mee te maken had. En weet u, toen ik als kind dan de lofzang van Zacharias las, dan dacht ik altijd, heeft Zacharias het wel goed begrepen? Want ja, die Romeinen, ach, wij als christenen weten verlossing daarvan, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om verlossing van onze zonde. Het gaat toch niet om die Romeinen, nou ja, goed. Dat ervaarde ik zelf helemaal niet als probleem. Dat ervaren wij als christenen niet als een probleem. Heeft Zacharias wel begrepen dat het ging om het lijden en de sterven van de Heer Jezus? Dat dat het evangelie is. En dat daardoor onze zonden vergeven kunnen worden. Dat we daarvan verlost worden. Het gaat hier om verlossing van aardse vijanden. Is dat niet heel aards gedacht? Nee. Want je kan Zacharias zien als een van de laatste profeten van het oude verbond. En hij ziet die overheersing door de vijanden, ziet hij als een gevolg, terecht, van de vloek over Israël. Het feit dat ze het oude verbond niet gehouden hebben, dat ze God niet gediend hebben zoals hij waard is, dat heeft die vloek met zich meegebracht. En een van die vervloekingen is dat ze dan te maken zullen hebben met de overheersing van de vijanden. Dus waar het Zacharias om gaat, is niet alleen maar verlossing van de vijanden, maar ook het feit dat ze dan weer in vrijheid God kunnen gaan dienen. Dus het gaat erom dat die vloek wordt weggenomen en dat ze de zegen van God weer gaan ervaren. Daar gaat het om. En natuurlijk, in de eerste plaats was dat dan verlossing van die aardse vijanden. Maar voor Zacharias was dat in zijn situatie, in die tijd, was dat het probleem. Waar duidelijk uit bleek dat ze de zegen van God misten. En daar gaat God hen van verlossen. Natuurlijk gaat het ook om meer dan verlossing van aardse vijanden. Het gaat ook om een geestelijke bevrijding. Het gaat om bevrijding van allerlei andere dingen waar we in ons leven mee kunnen zitten. In het volgende hoofdstuk, of een van de volgende hoofdstukken in Lucas 4, daar is de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth. En daar leest hij een stukje voor uit Jesaja 61, waar gesproken wordt over het jubeljaar van de verlossing. En dan lezen we in Lucas 4, vers 18 en 19. Dan zegt de Heer Jezus, en dan past hij dus op zichzelf toe, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Het gaat om een bevrijding, om een verlossing in al zijn facetten. Aardse vijanden, maar ook lichamelijke genezing. Zoals de Heer Jezus dat heeft laten zien. Hier op deze aarde heeft hij dat laten zien door mensen te genezen. En we weten, die genezing is hier in deze tijd, voordat de Heer Jezus terugkomt, nog ten dele. Maar we weten dat hij deel uit zal gaan maken van zijn koninkrijk als de Heer Jezus gekomen is. Hij zal volledige bevrijding geven. Het betekent ook bevrijding van de macht van de duivel en angst voor de dood. In Hebreeën 2 vers 14 en 15 lezen we, om door de dood van Jezus hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven als slaven onderworpen waren. Voelt u zich wel eens zo? Een slaaf? Een slaaf van angst? Angst voor de dood? Die angel heeft de Heer Jezus eruit gehaald. Die verlossing, die bevrijding geeft Hij ook aan ons nu. Ook als u weet dat u misschien niet zo heel lang meer te leven heeft. Of ook als u door ziekte beseft dat uw leven heel broos kan zijn. Die angst voor de dood, daar heeft God ons van bevrijd. De verlossing houdt ook dat in. Dat Hij ons daarvan bevrijdt en die angst wegneemt. Dat alles kan niet zonder de vergeving van de zonde. En ook dat is inhoud van de verlossing. De verlossing was beloofd en de inhoud van de verlossing is bevrijding. Bevrijding van de macht van de vijand. Bevrijding van de macht van de boze. Maar ook bevrijding van de zonde. Want, zegt Zacharias ook in dezezelfde lofzang, Hij kwam om onze zonde te vergeven. Vers 77 lezen we dat. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonde. Zonde moeten vergeven worden. Anders kan er nooit sprake zijn van verlossing. Je kan niet echt verlost zijn als er nog een zonde, een schuld open staat bij God. En daarom gelijk de vraag naar u deze morgen. Als u nou zegt van ja, deel ik ook in deze bevrijding? Ben ik ook verlost? Zijn uw zonden vergeven? Weet u waar uw zonden gebleven zijn? Hebt u voor dat zondeprobleem in uw leven de Heer Jezus nodig gekregen? Is Hij ook uw redder geworden? Zonder vergeving kan je niet verder leven. Dat moet eerst opgelost worden. Het is als ware bij wijze van spreken alsof je ergens een ongeluk gemaakt hebt. Dan kan je niet verder rijden zonder dat er eerst de schuld vereffend is. Voordat je de papieren hebt ingevuld, de schadeformulieren. En dat je zeker weet dat het goed komt. Je kan niet zeggen, oh sorry, een deukje. En ik had dat vorig jaar in de zomervakantie, dat ik ergens op de camping stond. En dat ik per ongeluk met mijn portier tegen de auto van een buurman aankwam. Met er een deukje in. Heel vervelend, heel naar. Dat moet dan eerst opgelost worden. Je kan dan wel zeggen van, nou, dat laat ik zo en ik ga verder. Maar 's middags kom je terug op de camping en dan staat die auto weer naast de auto van de buurman. En dan ziet hij dat deukje misschien. Dan zegt hij van, hé, wat heb jij gedaan? Kan niet anders. Jouw portier. Je kan niet verder. Dat moet eerst opgelost worden. Dus ik ben met lood in mijn schoenen naar de tent gegaan van mijn buurman. En ik heb gezegd, ja, mijn portier kwam tegen de auto van u. Tegen het portier van uw auto en zit een deukje. En als dat dan opgelost is, als dat dan vereffend is. En in dit geval wilde hij het mezelf helemaal kwijtschelden. Dus dat kwam heel dicht bij dat concept van vergeving. Maar als je weet dat je schuld is vergeven, dan kan je weer verder. Dan is het weer opgelost. Hetzelfde geldt met problemen in allerlei relaties. U kunt denken aan een familieruzie. En dat komt in de beste families voor, dat er wel eens ruzie is. Nou ja, dat kan je een tijdje laten gaan, maar als er dan weer een verjaardag aankomt en je weet dat je daar allemaal weer samen zal zitten om een verjaardag te vieren, ja, dan in één keer dan moet dat toch weer even wat opgelost worden. Tenminste, anders dan zit je met wel hele zure gezichten boven een gebakje. En dat moet eerst uitgepraat worden. Wil je weer verder kunnen? Nou, dat is het beeld wat hier ook gebruikt wordt. Om werkelijk verlost te kunnen zijn, om met God te kunnen leven, moet er eerst wat opgeruimd worden. En die vergeving van zonde, die biedt God aan. Dat is de inhoud van de verlossing. Zodat je weer verder kan. Zodat je God kan dienen. En weer verder kan leven met Hem. En daarom deze vraag deze morgen. Zijn ook uw zonden, zijn ook jouw zonden al vergeven? En misschien zeg je van, ja, maar hoe weet ik dat dat nou ook voor mij is? Want als ik hier eens kijk in vers 77, dan wordt dat gezegd over zijn volk. Vers 77, daar staat om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonde. Dus die vergeving van zonde, dat is voor zijn volk. Weet u hoe ik die tekst vroeger heel vaak gelezen heb? Toen ik nog in een reformatorische gemeente zat. Toen dacht ik, zijn volk, dat zijn alle mensen die uitverkoren zijn. Dat is Gods volk. En daar hoor ik niet bij. Dat was mijn gedachte als kind. Herkent u het? Zijn volk. Ja, zou dat nu ook voor mij zijn? Nou, wie worden daarmee bedoeld? Zijn dat alle uitverkorenen? Of misschien zegt u wel van, nou, volgens mij zijn het, zoals ik hoorde in kerken waar ik ook wel eens kwam, dat zijn alle mensen die gedoopt zijn. Mensen die als kind gedoopt zijn, die horen bij het verbond en die vergeving van zonde is aan hun beloofd. En dan is dus eigenlijk, zijn volk is dan de gemeente, zou je kunnen zeggen. En misschien kan je dat ook wel in baptistisch perspectief zien en zeggen van alle mensen die gedoopt zijn, die zich volwassen hebben laten dopen. Wellicht staat hier dan ergens een doopvond, hieronder. Die mensen, dat is zijn volk, dat is de gemeente. Die hebben de vergeving van zonde. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar waar het in vers 77 vooral om gaat, nog steeds in de eerste plaats om gaat, is natuurlijk het volk Israël. Heel simpel. Zacharias dacht nog niet over de dood van de Heer Jezus heen naar wat er nog verder zou komen. En hoe dat nieuwe verbond zich uit zou gaan breiden tot de heidenen. Dat was voor hem op dat moment nog verborgen. In vers 68 lezen we, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien. De God van Israël, zijn volk. Dus die vergeving van zonde is voor het volk van Israël. Daar heeft Zacharias het over. Dus als je wil weten of dat nu ook voor jou is, die vergeving van zonde, dan moet je ook de rest van het Nieuwe Testament erbij betrekken. En zien dat die muur tussen Jood en heiden, dat die weggenomen is. Paulus spreekt daarover in Efeze 2. Die muur tussen Jood en heiden is afgebroken door het lichaam van de Heer Jezus. En nu is die vergeving van zonde niet alleen maar beperkt tot het volk van Israël, maar die vergeving van zonde is nu voor iedereen die zijn naam aanroept. Johannes 1, vers 12 zegt het. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Als je in de Heer Jezus gelooft, als je op hem vertrouwt, als je deze redder, als je die aanneemt, als je die omarmt, dan hoor jij ook bij zijn volk. Dan is die vergeving van zonde ook voor u, ook voor jou. Misschien zijn hier deze morgen mensen die als het ware nog steeds op die drempel staan. En die zich nog steeds afvragen, is dat nu ook voor mij, die vergeving van zonde? Die heel goed beseffen dat ze het nodig hebben om verder te kunnen leven. Die eigenlijk zeggen, Heere God, ik kan niet verder zonder dat ook mijn zondeschuld afgewenteld is. Op het kruis van Golgotha. Als je deze morgen nog steeds op die drempel staat, dan wil ik je uitnodigen om deze verlosser, waar Johannes zo heerlijk van zingt en waar zijn hart van overstroomt, om deze verlosser te aanvaarden als jouw Heer en Heiland. Hij wil niets liever. Hij wil niets liever dan zondige mensen, van welke leeftijd, jong of oud, om die te omarmen en te zeggen, jij bent mijn kind. In jou heb ik mijn welbehagen. Om Jezus wil. Vergeving van zonde. Wat een groot goed. Wat hebben we het nodig? Laten we zo eerlijk zijn. Ook als we al jarenlang de Heere kennen. Wat hebben we die vergeving van zonde nodig? Dat is de verlossing. De inhoud van deze verlossing. Ik ga naar mijn laatste punt. We hebben het gehad over de beloofde verlossing. We hebben het hele Oude Testament in vogelvlucht doorgenomen. Om te laten zien dat die verlossing beloofd was. We hebben in de tweede plaats gezien wat de inhoud van de verlossing is. Bevrijding van de vijanden. En vergeving van zonde. En nu het doel van deze verlossing. Wat is nu het doel van dit alles? Wat wil God hiermee? Nou ja, je zou kunnen zeggen, gewoon dat mensen een kind van hem worden. Dat ze vergeving van zonde ontvangen. Is dat niet precies hetzelfde? Ja, maar het is goed om te beseffen dat die hele verlossing tot doel heeft om hem te dienen. Om de zegen van God op zo'n manier te ervaren dat je als het ware vrijgezet bent om hem zonder iets wat je ook nog hindert, iets waar je nog aan vastzit, om hem volledig te kunnen dienen. We lezen dat in vers 74 en vers 75. Vers 74, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. Om nu helemaal hem te kunnen dienen. Vers 75, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je kan volledig gericht zijn op hem om hem te dienen. Dat is het doel van de verlossing. Om een volk te maken uit Jood en Heiden, wat God weer dient. Waarin het om God zelf gaat. Waarin je niet als mens alleen maar bezig bent met jezelf, maar je voor hem kunt leven. We lezen dat twee keer in vers 74 en 75, dat er staat hem. Dat we hem zouden dienen, zonder vrees. En vers 75, voor hem, alle dagen van ons leven. Iemand die verlost is, die leeft niet voor zichzelf. Die leeft niet voor een ander, om een schone schijn op te houden. Iemand die verlost is, die leeft niet voor de duivel, die hem nog in de greep heeft. Iemand die verlost is, die leeft voor God. Dat is het doel van de verlossing. Om datgene wat wij als mens nooit zouden kunnen uit onszelf, om dat mogelijk te maken. Dat we echt hem dienen en dat het ons in alles om hem gaat. Dat is het doel. Wat heerlijk is deze verlossing. Dat is de vrede die God wil geven. Vrezen. God dienen zonder vrees. Het gaat dan natuurlijk om de vrees voor vijanden. De vrees voor je eigen zonde. Het gaat niet om dat je God zou moeten dienen zonder vrees voor hem. Hoewel, je kunt God ook op een verkeerde manier vrezen. Kijk, als de Bijbel spreekt over het vrezen van God, dan gaat het om het hebben van een heilig ontzag. Maar niet een angst om bij hem vandaan te vluchten. In die zin mogen we God dienen zonder vrees voor hemzelf. In die zin dat je niet bang bent voor God dat je bij hem vandaan wil vluchten. Nee, je dient God zonder vrees voor vijanden of voor andere dingen. Je dient hem met een heilige vrees, met een heilig ontzag voor deze God, die deze verlossing tot stand heeft gebracht. Dat is het dienen wat de Bijbel bedoelt. En wij kunnen en mogen hem zo dienen, omdat hij ons zijn vrede heeft gegeven. Vers 79, die schetst dat hele doel van het christelijke leven als een gaan van de weg van de vrede. Vers 79, daar staat om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dus het doel is om God te dienen, om hem op een weg van vrede steeds meer te leren kennen. Zoals we in dat lied net gezongen hebben, over Ooit komt er een dag, een prachtig lied. Waarin we gezongen hebben van, ik wil nog maar één ding. Dat is u steeds meer en beter leren kennen. Dat is het doel. Om zo die weg van de vrede te gaan. De vrede die we hebben door de Heer Jezus Christus. Paulus zegt er van de Romeinen 5 vers 1, we hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. We hebben vrede met God. We hebben vrede met God, we hebben vrede met elkaar, met de mensen om ons heen. En zo kun je gericht zijn op God. Dat is het doel. En natuurlijk mogen we ook ons deze morgen de spiegel voorhouden. In hoeverre wij deze weg van vrede gaan. Of we niet in onvrede leven met mensen. Misschien zelfs met broeders en zusters in de gemeente. Of we niet in onvrede leven met God. Omdat we misschien ook na vergeving van zonde ontvangen te hebben, toch nog weer opnieuw dingen gedaan hebben. Waardoor we als het ware eerst weer terug moeten om die verlossing te aanvaarden. Om vergeving van zonde te ontvangen. Zodat we hem weer kunnen dienen zonder vrees. Om zo de weg van de vrede te gaan. En als we deze weg van vrede gaan, als we zo deze verlossing hebben ontvangen, dan kan het niet anders of wij gaan het Zacharias nazingen. En we gaan ook hem loven. En is heel ons leven eigenlijk een lofzang voor God. Heel het evangelie van Lucas door zie je dat de verlossing die de Heer Jezus tot stand brengt, dat dat tongen in beweging zet. Dat mensen hem gaan loven en prijzen. Als de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat, aan het eind van het Lucas-evangelie, wordt er opnieuw gezongen, tot eer van God. Gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En als de fariseeën dat horen, dan zeggen ze, Heer Jezus zegt tegen de discipelen dat ze hun mond houden. Ze mogen niet zingen, ze mogen de lof niet zingen over deze verlosser. En dan zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën, als ik ze hun mond zou moeten snoeren, dan zouden zelfs de stenen die zouden nog gaan zingen tot eer van God. Dat is wat de verlossing tot stand brengt, dat we zingen tot lof en eer van God. En zo eindigt ook het Lucas-evangelie. De laatste versen van het Lucas-evangelie. Je zou kunnen zeggen, het begint in hoofdstuk 1 met een lofzang en het eindigt ook met een lofzang. Alles om die heerlijke verlosser Jezus Christus en wat, over wat hij heeft gedaan. We lezen in de laatste verse van Lucas 24. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Ziet u? Die verlossing loopt uit op een lofzang. Om God eeuwig te loven en te prijzen. Nu hier op deze wereld al in begin en eenmaal volmaakt voor eeuwig bij hem. Doet u mee? Zingt u mee? Zingt deze gemeente mee in het koor wat straks en nu al, maar wat nu aan het oefenen is. En straks voor eeuwig zal zingen om te zeggen, glorie voor het Lam. Glorie voor de Allerhoogste God, die deze verlossing heeft teweeggebracht. Amen.